Gezelschap op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit de Amsterdamse OBA presenteer ik vandaag weer een nieuwe aflevering van ons dossier Amsterdam. In deze aflevering gaan we het hebben over misschien wel het allerleukste kenmerk van de hoofdstad, de Amsterdammers zelf. Want die maken de stad tenslotte tot wat ze is. En als we kijken naar de Amsterdamse bevolking, dan valt ons eigenlijk iets op aan de samenstelling ervan. Er zijn namelijk steeds meer kinderen in de stad. Amsterdam verwacht voor de komende 10 jaar een groei van 3000 basisschoolleerlingen, lazen we. Jonge ouders kiezen er steeds vaker voor om in de stad te blijven wonen wanneer ze kinderen krijgen. Vertrokken ze voorheen bij de eerste zwangerschap richting ruimtelijker gemeentes met een groter huis, een rustigere buurt, een tuin wellicht. Tegenwoordig maken veel jonge gezinnen de wonderlijke keuze in een vaak krappe stadswoning te blijven wonen. Over deze opvallende trend gaan we het vandaag hebben met stadsgeograaf Lia Karsten en architect Naomi Velder. Welkom beide, dames. Lia, en jou vast de vraag, ben je zelf een stadskind?
Nee, ik ben totaal geen stadskind. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorp van minder dan 1000 inwoners in de kop van Noord-Holland. Okay. Dus daar is mijn jeugd. Ik heb wel 3 kinderen grootgebracht in de stad, dus dat is een heel ander verhaal.
Ja, oké. Okay. En is dat bewust geweest dat je dacht, ik ben niet opgegroeid in de stad, maar mijn kinderen moeten dat wel meemaken?
Nou, dat is iets wat een beetje groeit, hè, denk ik. Een van mijn oudste herinneringen aan Amsterdam was dat ik een tante had die in Amsterdam woonde. Die had daar ook kinderen. En daar gingen we dan af en toe logeren. En dat vond ik echt fantastisch. Want er was een snackbar, er was een speeltuin, er waren spannende dingen. Je kwam vreemde mensen tegen. Ik vond het eigenlijk allemaal geweldig. En ik woonde zelf in een heel klein dorp. En wat ik daar wel van geleerd heb, is dat het dorpsleven vaak snel geromantiseerd wordt, ook voor kinderen. Ja. Dus dan heb je het, nou, je hebt het over het groen en weet ik wat allemaal. Maar ja, het groen in mijn dorp bestond uit weilanden en daar stonden hekken voor. En als je daar overheen ging, kwam er een boer achter je aan of een wilde koe of wat dan ook.
Heel avontuurlijk.
Heel avontuurlijk. Ja, in de praktijk eigenlijk niet zo heel erg avontuurlijk hoor. En het is allemaal vlak en gras en tulpenbollen en weet ik wat. Het was prima, maar het was niet, kijk, dat hele idee van dat die kinderen in het dorp overal naartoe konden en zo, dat was natuurlijk helemaal niet zo. En dat is zeker nu niet zo. Ik heb een broer die heeft zijn kinderen op laten groeien in een klein dorp en die had een enorm hek voor. Want die dorpsstraat die werd gewoon gebruikt voor al het verkeer wat er doorheen ging en dat was best gevaarlijk. Ja. Dus veel van die kinderen zaten eigenlijk opgesloten in hun tuin, zou je kunnen zeggen.
Dus het idee van het platteland heeft veel meer ruimte voor kinderen, ja, is eigenlijk, dat klopt niet helemaal.
Nee, dat klopt niet helemaal. En het is heel grappig, ik heb het nooit gedaan, maar ik ben later natuurlijk wel veel gaan fietsen buiten op de Veluwe en zo. En wat mij daar altijd opviel bij die tuinen, was dat het vaak hele grote tuinen waren. En daar was gewoon een hele accommodatie voor die kinderen gemaakt. Dus een enorm springkussen of dat soort dingen allemaal. Ja. Maar dus die kinderen zaten allemaal achter dat hek. Want daarvoor was het dan druk of mochten ze niet naartoe. Of vriendjes woonden gewoon heel ver weg. En dus er valt heel veel af te dingen op. Stad, platteland, als een soort tegenstelling van
en
goed
dus,
en slecht.
Zo is je voor je kinderen dan toch maar gewoon.
Nou, weet je, wat ik net al zei, van ja, dat groeit. Dat heeft niet alleen met de kinderen te maken. In mijn geval hing het heel erg samen met, ja, misschien indirect ook weer. Met hoe groot de afstand was van mijn werk tot mijn huis. En of ik dan tussendoor nog borstvoeding kon geven.
Ja,
dus een heel mooi praktische gang van zaken. Maar daar zat wel meer achter, want dat heb ik later onderzocht. Waarom die gezinnen, precies wat jullie zeggen in je inleiding. Oké. Ja, zal ik het hiermee laten?
Ja, ik wil graag nog even naar Naomi Velder, die is aangeschoven. Was jij een stadskind?
Nee, ook absoluut niet. Ik kom ook uit verschillende dorpen in mijn jeugd. In Brabant en op de Veluwe. Wel ook stadsouder. Dus nu mijn kinderen groeien nu op in de stad.
Okay.
Wat ook inderdaad voor mij een soort eye-opener was van hoe anders het daar gaat en hoe fijn het eigenlijk is om in die stad te zitten.
Dus eigenlijk hebben we misschien een vertekend beeld van de stad als krappe plek en het platteland als ruimtelijke plek. Dat is eigenlijk wat ik nu al een beetje als basis van ons gesprek...
Dat, en ik denk dat het leven van ouders gewoon ook echt veranderd is. Okay. Wij zijn veel meer aan het combineren van werk, sport, sociaal leven en de kinderen.
Ja.
Niet per se in die volgorde. Dus ik denk dat het, daar helpt die stad enorm in. In wat Lia ook al zegt, eigenlijk gewoon dat heel dicht bij je werk zitten. En dus even naar school kunnen voor de kinderen. Of even.
Ja.
En dat is wat helpt. En dat kon in zo'n dorp veel minder. Want daar zit gewoon ook letterlijk minder werk.
Okay, en hoe is dat voor jou, Misha? Want naast mij aan de andere kant zit Misha, mijn co-presentator.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Jij komt uit Wageningen en ik heb gisteren even gegoogeld of dat nou een dorp of een stad was.
Ja, Wageningen is een stad, want we hebben stadsrechten. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar ja, ik voel me niet echt een stadskind inderdaad. In de zin van, toen ik naar Amsterdam kwam, was ik altijd heel erg geïntimideerd door mensen die hier waren opgegroeid. Want ze zijn heel streetwise en ik voelde me wel veel kleiner daarnaast. Dan kom je toch uit een hele kleine stad, echt wel anders. Maar wel veel groen.
Als een stadskind, is dat een ander type mens?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Okay.
Ik denk vroeger wijs geworden, meer gezien ook op straat. Ik heb nooit een zwerver gezien in mijn jeugd of over drugs nagedacht, bijvoorbeeld. Ja. Dat is mijn idee van een stadskind, dat zij dat wel meemaken.
Okay. En grappig dat je daarover begint, want ook in deze uitzending is een heuse Zwammerdam-reportage weer. Ditmaal over het Amsterdamse Westerdok. Documentairemaakster Lara Kostic ontdekte namelijk dat de twee generaties stadskinderen die opgroeiden op het Westerdok van de jaren 80 en 90 een uniek soort type stadsmensen hebben voortgebracht. Maar goed, nu eerst, jullie hoorden haar al even, Lia Karsten. Als stadsgeograaf houdt ze zich al langer bezig met het thema stadskinderen. In 2004 schreef je al een boek over in samenwerking toe met sociologe Caroline Bouw. Stadskinderen heette dat ook, verschillende generaties over de dagelijkse strijd om de ruimte, heette dat boek. En dit jaar verscheen er eigenlijk een soort vervolg, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar een boek dat je ditmaal schreef met architecten ook aan tafel, Naomi Velder, ligt hier voor ons. De nieuwe generaties stadskinderen heet het boek. Ja, Lia, wat heb je met het thema opgroeien in de stad?
Wat heb ik met het thema? Nou, het is eigenlijk voortgekomen uit mijn onderzoek als stadsgeograaf. Ik heb altijd bezig gehouden met stedelijk leven. En dus met hoe mensen de stad maken en hoe mensen omgaan met de stad. En traditioneel gezien richt je je dan op volwassenen. En ik begon in mijn onderzoek te zien dat mensen die kinderen hadden toch een heel ander leven leiden in die stad dan mensen zonder kinderen. En ik zag dat die kinderen een hele eigen dynamiek in hun huishouden gingen veroorzaken. Dus heel veel activiteiten van ouders, van volwassenen, waren eigenlijk ook in samenhang met die van kinderen. En toen dacht ik van, vroeger, toen ik zelf klein was en dus opgegroeid in dat dorp, was er een veel duidelijkere scheidslijn tussen het leven van mijn ouders en wat wij leefden. Wij gingen gewoon zelfstandig naar school. Mijn ouders kwamen nooit op school. We deden alles gewoon zelf. En onze ouders hadden, ik kom uit een heel groot gezin, dus mijn moeder had een hoop te bestieren in het huishouden, schoonmaken, koken, noem maar op. Bovendien hadden wij een zakenhuis, dus dat was ook druk. En wij werden als kinderen hooguit ingezet voor volwassenen. Dus dat we meehielpen met koken of met weet ik veel dingen inpakken of zo. Maar dat was dus totaal anders. En toen dacht ik van het is eigenlijk de moeite waard om je gewoon expliciet op die kinderen te richten. Kijk eens wat er allemaal gebeurt. En dat ben ik toen gaan doen. En we hebben het hier nu een beetje in algemene zin over kinderen. Maar er zijn natuurlijk enorme verschillen.
Ja.
En die heb ik voor het eerst blootgelegd in dat eerste boek. Waarbij verschillende buurten vergeleken zijn.
Ja. En wat is dan het grootste verschil met wat je hebt beschreven in je eerste boek en de situatie van nu?
Nou, dat is eigenlijk best opmerkelijk, want het is niet zo heel lang. Hè. Dat is ongeveer 15 jaar wat ertussen zit, als je kijkt naar wanneer we die data verzameld hebben. Nou ja, ik zie eigenlijk een aantal ontwikkelingen doortrekken. Wat wij in 2004 zagen, was dat er behalve heel veel migrantenkinderen twee andere groepen waren. De oorspronkelijke Amsterdammers die wij tegenkwamen in Amsterdam-Noord. Kinderen die daar opgegroeid waren van ouders die daar ook al opgegroeid waren. En ons derde type was in Amsterdam-Zuid. Dat waren meer welgestelde gezinnen. En dat waren eigenlijk de gezinnen die nu wat breder vertegenwoordigd zijn in de stad. In de zin van dat ze een duidelijke keuze maakten voor het stadsleven. De gezinnen die het zich konden veroorloven om de stad uit te gaan. Ze hadden ook naar Purmerend, Almere of Heemstede, Bloemendaal of weet ik waar naartoe kunnen gaan om kinderen te laten opgroeien. Maar ze kozen expliciet voor die stad. En, ja. Dus dat was toen nog een betrekkelijk kleine groep. En die groep is groter geworden.
Okay.
En daarmee is die kindertijd ook veel duidelijker op de agenda en zichtbaar geworden in de stad.
In de stad.
Ja.
Want wat je dus eigenlijk zegt, dat er is één groep eigenlijk die vooral groeide, die koos voor de stad. En dat is de groep wat welgestelde gezinnen.
Ja.
Want wat mij ook opviel, bijvoorbeeld gisteren was er nog een bericht op nu.nl dat juist nu na de crisis mensen weer wat meer geld te besteden hebben en de stad juist verlaten. Vrij verwarrend bericht. En is dat dan misschien dezelfde groep? Zou dat kunnen?
Voor een deel is dat dezelfde groep. Ik weet niet of het helemaal goed verwoord is in dat nieuwsbericht wat u zegt. Het is natuurlijk juist zo dat het heel erg duur geworden is. Nog duurder dan het al was. Dus je moet nu wel van hele goede huizen komen om een huis in Amsterdam te kunnen kopen, bijvoorbeeld, hè, voor je gezin. Het is
heel
welgesteld zijn. En, er gaat ongetwijfeld iets gebeuren met die aantallen die je aan het begin van deze uitzending neerlegde. Want wie kan het eigenlijk nog betalen om hier te wonen? Ja, de mensen die er al wonen, maar het is heel moeilijk geworden natuurlijk. Als die woningmarkt zich zo blijft ontwikkelen, dan zie ik toch dat het aantal gezinnen, kinderen gaat afnemen.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het zo, kijk, dat kun je zien en dan kan je zeggen van oké, je kan dat wijten aan woningmarktontwikkelingen. Maar het interessante is dat we dus ontdekt hebben dat het hele idee van gezinnen het liefst buiten in het groen enzovoort, dat gewoon niet meer bestaat.
Ja.
Dus mensen gaan misschien wel naar buiten omdat ze het niet meer kunnen betalen bijvoorbeeld. Maar
niet omdat ze het willen.
Nee, ons hele ideaal beeld van die happy family life in het groen en buiten enzovoort, dat is gedifferentieerd geworden. Dus er zijn ook gezinnen voor wie dat niet het ultieme ideaal is.
Ja.
En dat is veranderd en dat is eigenlijk heel interessant.
Ja. Dat is veranderd ten opzichte van het eerste boek.
Ja, dat is veel breder geworden. En niet alleen, onze boeken gaan natuurlijk over Nederland, maar dat zie je in New York, je ziet het in Stockholm, je ziet het in Helsinki, je ziet het in Parijs, je ziet het in Londen. Dus het is een hele internationale ontwikkeling die we hier te pakken hebben. Dus dat is interessant.
En is daar ook een verklaring voor?
Ja, daar is een verklaring voor. Ik heb onderzocht waarom die gezinnen zo tegen de stroom in, zou je kunnen zeggen. Je krijgt veel meer huis voor je geld in buiten de stad. Meer groen enzovoort. Maar de belangrijkste kracht daarachter, en dat kan je in Nederland heel mooi terugzien, is het werkend moederschap of het zorgend vaderschap, als je het wat breder wilt trekken.
Eigenlijk ook wat uw eigen motivatie was om
dat zie je heel erg terug. En je zag dus dat Nederland altijd ergens onderaan bungelde met werkende moeders en zo. En nu zijn we iets van de derde van Europa, geloof ik. Dus dat is enorm toegenomen de laatste 15 jaar. En in dat kielzog van die ontwikkeling zien we dit ook. En er zijn nog een aantal andere redenen. Maar dit is echt een hele belangrijke drive achter dat stedelijk gezinswonen.
Want letterlijke tijdsefficiëntie is het.
Ja, want als beide ouders werken, dan is het gewoon praktisch om een huis te hebben dat in de buurt is van beide werkplekken. En ook nog een stad waar veel voorzieningen zijn voor de kinderen. Dat is eigenlijk de trend die nu heel erg zichtbaar is. Ja.
In de buurt van opvang of school en werk. Eigenlijk is die combinatie is daar heel sterk in.
Maar in jullie boek spreken jullie ook over een soort symbolische binding met de stad. Want dit zijn vooral praktische zaken waarom de stad heel prettig is om te wonen. Maar het heeft ook iets symbolisch. Mensen voelen zich toch ook wel stadsmens. Dat heeft iets.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, kijk, dat moet je eigenlijk zien tegen het licht van die hele uitstroom uit de stad. Hè, die we meegemaakt hebben tot halfweg de jaren 90 wel. Waarbij eigenlijk het gros van de gezinnen de stad uitging. En op het moment dat iedereen de stad uitgaat, kun je natuurlijk onderscheiden als een gezin wat in de stad blijft. Hè. Dus het heeft te maken met identiteit. Met je wilt laten zien wij zijn anders. Dat heeft ook heel erg. Wat ik heel veel in interviews terugkreeg was van jonge mensen. Van ja, wij voelen ons stadsmensen. En alleen het feit dat wij kinderen hebben gekregen is voor ons geen reden om de stad uit te gaan. We zijn nog steeds stadsmensen. Dus we willen niet, omdat we kinderen krijgen, in een heel ander milieu terechtkomen en een heel andere identiteit aannemen. Wij zijn eigenlijk nog steeds stadsmensen. En daarmee kun je, ja, dat is zeker in de begintijd, was dat heel bijzonder dat dat ging gebeuren.
Ja, en jullie hebben in jullie boek eigenlijk Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Is er nog een verschil tussen beide steden, zeg maar in de keuze om in de stad te blijven? Lia wijst Naomi aan, dus de vraag is voor jou, zou het zien?
Ja, kennelijk. Nee, er zijn allerlei verschillen. En wat wij in dat onderzoek hebben gedaan, is dat we heel erg gekeken hebben naar het sociale in combinatie met het ruimtelijke. En als je daar al begint, dan is er een enorm verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Die zijn ruimtelijk zo anders opgezet. Zeker in die wijken rondom het centrum die wij onderzocht hebben, die bij gezinnen heel aantrekkelijk zijn of heel erg in trek zijn. Dus dat is een eerste daarin. Daarnaast is de samenstelling van de bevolking heel erg verschillend in beide steden. Waar je in Amsterdam een grotere groep welgestelden hebt, bijvoorbeeld ten opzichte van Rotterdam. Daar zit een grotere groep in de lagere sociale klasse. Dus in die zin zijn er in die basis al hele grote verschillen tussen de twee steden. Waarom we ook beide wouden bekijken. Om te kijken wat is nou het effect van wat op hoe er geleefd wordt.
Want als je het hebt over die ruimtelijkheid, dat verschil. Waar zit dat verschil in als je kijkt naar Amsterdam en Rotterdam?
Nou, in Amsterdam heb je natuurlijk rondom het centrum een hele sterke 19e eeuwse bebouwingsring. Hè? Eigenlijk met vrij krappe straten en dan 4,5 laag hoog oude panden eigenlijk eraan. En in Rotterdam is zeker in dat centrum en rondom dat centrum is het bombardement geweest. Dus dat is na de oorlog opgebouwd en is eigenlijk allemaal veel ruimer. Veel stadsvernieuwing ook. Dus in de jaren 80 zijn er ook veel van die woonblokken neergezet. Met portiekwoningen bijvoorbeeld. Maar ook hele brede straatprofielen. Veel meer dan we in Amsterdam in die ring rond het centrum zien. Een beetje à la Bos en Lommer. Maar dan eigenlijk nog wat extremer. Nog wat meer ruimte op straat. En meer anonieme blokken. Ook hier en daar wat hoger. Ook wel 8 hoog wat er gebeurt. Dus in die zin is gewoon letterlijk de buitenruimte om je woning heen is al een heel groot verschil.
En wat betekent dat dan voor ouders? Kiezen ouders in Amsterdam dan eerder om te blijven of in Rotterdam? Is dat, zeg maar, maakt die indeling van de stad nog iets uit voor die keuze?
Nou ja, ik moet er even over nadenken. Ik denk al met al dat de allereerste keuze is dat goed kunnen combineren van werk en kinderen. Ik denk dat dat één is. Daarnaast een soort makkelijk leefklimaat wat in eerste instantie Amsterdam aantrekkelijker maakte, denk ik, voor gezinnen. Daar zag je die toename van die creatieve klasse of die welgesteldere gezinnen ook wat eerder. Rotterdam is daar wel in een hele grote inhaalslag bezig.
Ja.
In aantrekkelijkheid. Ook je ziet hem nu ook op allerlei lijstjes komen qua aantrekkelijke steden. Ze zijn er ook heel hard aan het werken. En het wordt dus ook eigenlijk weer een wat, hè, als we het hebben over van ik ben een stadsgezin en ik onderscheid mij daarmee. ik woon in Rotterdam is ook zo'n soort statement.
Mm. Ja.
En wat wel ook echt werkt. Maar ik denk niet dat dat gebaseerd is op letterlijk de ruimte om die woningen heen daar.
Nee,
ook
dus...
omdat het gedeeltelijk zoveel ruimte is dat die juist niet werkt. Dat die juist wat zwaarder voelt en dingen zitten op grotere afstand. Dan, Amsterdam wordt ook wel gezegd, het is een klein dorp.
Ja.
Ook omdat alles eigenlijk binnen een kwartiertje fietsen, ben je er wel.
Ja, want dat
en dat is in Rotterdam anders.
Ja, want terwijl eigenlijk als je zegt, er is veel ruimte, dat klinkt in eerste instantie aantrekkelijk. Eigenlijk
ja.
Wat ons ook, voor ons, wat men aantrok aan het platteland,
ja.
Zou je in Rotterdam kunnen vinden. Maar zo werkt het dus niet.
Nee, lang niet altijd.
Het is juist ook een beetje eng eigenlijk, al die ruimte.
Precies, kom je wel iemand tegen.
Ja.
Nou, en natuurlijk
en
is er een basisschool
ook.
In de buurt. Zijn er vriendjes in de buurt?
Precies, een basisschool waar je naartoe wil.
Ja.
Dus dat scheelt allemaal daarin. Het is niet per definitie positief.
Oké. Okay.
Maar het is inderdaad wel leuk wat Naomi zegt over Rotterdam. Want je merkt inderdaad dat het enorm aan het veranderen is. Hè? En nu... Amsterdam eigenlijk vol zit. Ik zag gisteren nog een staatje in het Parool waar je al de uitgaande bewegingen uit de stad zag, hè, van naar plaats hier in de buurt. En Almere verheugt zich nu ook op dat Amsterdammers weer gewoon naar Almere gaan. Daar gaat Rotterdam natuurlijk ongetwijfeld van mee profiteren.
Ja,
en in meerdere opzichten.
Ja.
En dan betekent het ook dat je in Rotterdam toch nog een redelijk betaalbare woning kunt krijgen. En dat is in Amsterdam al uitgesloten. Dus ja, ik denk wel dat de dynamiek tussen Amsterdam en Rotterdam, dat een hele leuke, spannende wordt.
Spannend vooral, lijkt me. Want ik kan me ook voorstellen dat voor Rotterdammers, als er dan opeens zo'n stroom aan Amsterdamse ouders komt, dat je ook even denkt, hoe gaan we hierop reageren?
Maar zouden inderdaad die stadsouders eerder naar Rotterdam trekken dan bijvoorbeeld naar Almere?
Nou, ik denk dat heel erg afhangt ook weer van het werk. Hè? Je gaat natuurlijk niet naar Rotterdam als je werk in Almere hebt, bij wijze van spreken, of andersom. Dus daar is dat werk heel erg belangrijk. En je ziet dat bepaalde vormen van werkgelegenheid, zeg maar de meer creatieve werkgelegenheid, ook in Rotterdam toeneemt. Dus dat trekt of houdt, moet je misschien ook zeggen, mensen binnen. Hè?
Ja.
Kijk, het is ook heel vaak, als je kijkt naar die ouders, die gezinnen die hier in Amsterdam wonen, dat zijn gewoon mensen die hier al heel lang wonen, die hebben hier heel vaak gestudeerd bijvoorbeeld. Hè? Dus die zijn blijven hangen. Als je een gezin hebt en je woont in Meppel, dan zul je dus bijna nooit verhuizen naar Amsterdam. Want die woningmarkten die zijn zo verschillend, waardoor die prijzen zo ongelooflijk...
Dat kan eigenlijk
niet. En als mensen ergens wonen, hè, er is een heel leuk Zweeds onderzoek dat heet... Settled people don't move. En dat gaat over juist over gezinnen. Dat op het moment dat ze dan kinderen hebben en die zijn dan een paar jaar. Daarna wordt er dus eigenlijk relatief weinig verhuisd. Want dan heb je je netwerk, je voorzieningen, je dingen op orde, je werk en zo. Ja, dan ga je dus alles op zijn kop zetten. Ja, dat kan wel, maar het ligt niet heel erg voor
iets
de hand.
Meer voet in de aarde voor je gevoel.
Ja.
En bijvoorbeeld voor die symbolische aspect, dus je voelt je een stadsmens, kan ik me voorstellen dat je eerder dan denkt, misschien net voordat je kinderen krijgt, of net als ze heel erg klein zijn, van we gaan naar Rotterdam, meer ruimte, meer huis voor je geld, dan dat je naar Almere zou gaan. Voor die identiteit.
Ja. Nou ja, kijk, dan moet je weer even denken aan wat ik net zei over die differentiatie. Hè? We praten hier dus over een groep die kan kiezen en die kiest dus voor de stad. Maar er zijn ook groepen die kunnen ook kiezen, maar die kiezen niet voor de stad. En er zijn groepen die niet kunnen kiezen en wel voor de stad of niet voor de stad. In ieder geval, het hele plaatje wat we altijd hadden, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat we dat in de gaten houden. De stad is niet per se niet voor gezinnen. Hè? We hebben heel lang gehad hier in Amsterdam ook.
Ja.
Maar allemaal van die leuke jonge mensen die overal heen snelden. En dan als ze 30 werden of 32 of 35 of zo. En dan gingen ze de stad weer uit. Dus die stad was een soort schuifla in en uit.
Ja.
En dat is dus veranderd. Een aantal van die groepen blijven dus hangen. En ja, dat maakt de stad uiteindelijk natuurlijk veel leuker, denk ik dan. Dus
ja, je merkt ook dat er ook een letterlijk dingen geaccepteerd worden. Hè? Dus je ziet gezinnen ook gewoon met twee kinderen in een kleine, krappe woning wonen, omdat ze wel in die stad blijven.
Ja.
Daar zit natuurlijk een kantelpunt in. Op een gegeven moment 40 vierkante meter met z'n vieren is toch wel echt heel klein.
Ja.
Dus dan moet je iets anders zoeken, maar...
ze accepteren eigenlijk wel heel veel. Gewoon toch omdat in die stad te willen blijven wonen.
Ja, dat is eigenlijk de enige van ons hier aan tafel die in de stad is opgegroeid. Ben jij, Mirjam?
Ja, en daar kun je ook nog eigenlijk over twijfelen. Want ik kom uit Amsterdam-Noord.
Is dat wel?
En ik vond het heel erg leuk als kind. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen dacht ik, hé, maar hier zijn allemaal kinderen die zijn echt in de stad geboren. Die kwamen uit het centrum en die hadden ouders met een bootje dat door de grachten ging. En dan gingen we naar schoolfeestjes in dat bootje. Dacht ik, oh, maar dat, zo hoort het. Dus voor mij voelde dat toch ook nog altijd. Er was altijd nog wel een soort
het kan altijd gradatie
stadser. Ja, grappig. En iemand die dit gevoel eigenlijk wel een beetje deelt is een van onze vaste columnisten. Ze is er helaas niet vandaag, want ze was helaas ziek thuis. Maar ze heeft haar column gelukkig ingesproken, dus we kunnen hem instarten. Er is een column geschreven door fysisch geograaf en wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen. Ik kijk even de techniek aan of het lukt. Ja, hier komt ze. Gemma, brandt los.
Afgelopen week heb ik voor het laatst in mijn kamer in de Nova Zembla-straat geslapen. Op een steenworp afstand van het Westerdok in de Spaarndammer buurt. Vanuit mijn kamer kon ik water zien, inclusief eenden en meerkoeten. En het Westerpark lag op 5 minuten lopen. Op mijn muur had ik 2 bomen geschilderd waar in de zomer soms zelfs vlinders op afkwamen. Natuur genoeg, zou je zeggen. Toch wilde ik meer. Een huisje met een tuin. Een onmogelijke droom, zeker in Amsterdam, dacht ik. Tot ik in Noord, in Disteldorp, een prachtig eigen huisje vond, met groene houten balken en een heuse voor- en achtertuin. Nauwelijks groot genoeg om er een picknicktafel in te zetten, weliswaar. Maar toch, een eigen stukje groen. En het mooiste is nog dat ik vanuit mijn werkkamer op een pleintje uitkijk. Ik stelde me zo voor dat ik van achter mijn bureau buurtkinderen zou zien voetballen, touwtjes springen, knikkeren. Kinderen zijn er genoeg op het pleintje, ontdekte ik dit weekend. Maar knikkers heb ik tot nu toe niet gezien. Wel een hoop smartphones. In mijn nieuwe woonomgeving blijkt zich een zeldzame Pokémon schuil te houden. Even voelde ik me ontzettend oud. Niet omdat de kinderen me allemaal netjes met dag mevrouw begroeten toen ik buiten kwam, maar omdat ik verzonken raakte in nostalgisch gemijmer. Toen ik een jaar of 10 was, toen ik een jaar of 10 was, bouwde ik boomhutten, zwom ik in slootjes, speelde ik verstoppertje. Maar nog geen half uur later kwam ik bij het uitpakken van een verhuisdoos een fotoboek tegen. Al bladerend moest ik mijn ongelijk bekennen. Inderdaad waren er foto's van mij als klein meisje in het bos, in de bergen, bij een rivier, zelfs tussen de rendieren. Maar op al die foto's zat ik voorovergebogen, mijn ogen niet op het natuurschoon gericht, maar op een boek, of vaker nog, op mijn Gameboy. En opeens herinnerde ik me weer hoe ik, toen ik 1 jaar of 11 was, in de auto, ingeklemd op de achterbank, tussen slaapzakken, broodjes met stinkende oude kaas en een tent, luisterde naar een cassettebandje van Kinderen voor Kinderen. Het was zomervakantie en ik was met mijn ouders op weg naar Zuid-Frankrijk. Weer een lange zomer in de bergen. De batterijen van mijn Gameboy waren leeg, de Donald Duck had ik al 3 keer doorgebladerd. De puzzels in mijn puzzelboekje waren opgelost en van een boek lezen werd ik misselijk. Dus zong ik maar uit volle borst mee met mijn lievelingsliedje. Aangezien ik niet zo goed kan zingen, zal ik het refrein nu even voorlezen in plaats van voorzingen. Want we moeten weer vroeg op voor een tochtje naar de top van die mooie hoge berg in de omgeving. En bij ieder bossie hooi roept mijn moeder, oh wat mooi. Ik had liever op de camping willen blijven. Oh, wat was dat nummer toch herkenbaar. Behalve die camping dan. Ja, ik had ook wel liever op de camping willen blijven, maar wij gingen niet eens naar de camping. Mijn ouders moesten zo nodig wild kamperen. Wekenlange eenzame opsluiting in de natuur, dat was hun idee van vakantie. Als ik volwassen was, zo nam ik me voor, zou ik radicaal anders doen. Hotels, stedentrips, echte bedden. Inmiddels ben ik 31. En wat doe ik het liefst als ik op reis ga? Juist, met een rugzak op mijn rug door de bergen trekken. Slapen onder de sterren, broodjes roosteren boven een kampvuur. Nu ben je ons dankbaar, riep mijn vader laatst uit. Al die zomers dat wij je als chagrijnige, onwillige tiener moesten meeslepen de natuur in, hebben toch hun vruchten afgeworpen. Misschien had hij gelijk, had het buiten zijn tegen wil en dank bij het kind in mij toch onbewust natuurliefde gekweekt. Zelfs al zat ik buiten vooral te lezen en te gameboyen. Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat natuurbeleving op jonge leeftijd essentieel is voor de betrokkenheid bij natuur op latere leeftijd. En dus maakt iedereen zich zorgen dat kinderen tegenwoordig alleen nog buiten komen met hun smartphone in de hand. Maar zo erg is dat misschien helemaal niet. Buiten is buiten, of het nu op het platteland is of in de stad. Ook tussen de Amsterdamse straatstenen is voldoende groen te vinden. Ook tussen de huizen hoor je vogels zingen. In onze stad is genoeg natuur aanwezig. Wie dat niet gelooft, moet de film Amsterdam Wildlife maar eens kijken. Volgens mij is het zoals columnist Rob Schouten al in 2006 in Trouw beweerde. We beginnen ons leven met achterstallige natuurliefde, schreef hij. Pas als we ouder worden, realiseren we ons in wat voor paradijs we al die tijd bewusteloos hebben rondgelopen. En eigenlijk voelt het wel goed, ben ik het met Schouten eens. Want, zo zegt hij, stel je voor dat je alles in je jeugd al ten volle genoten had en het nu alleen met het heden moest stellen.
Dankjewel Gemma voor een prachtige column. Ja, dames, de reacties.
Ja. Het roept bij mij vooral herinneringen op aan mijn eigen kinderen. Die wij ook de natuur in trokken. En die wandelingen van de ene wilde aardbei naar de andere. En oh, daar heb je er nog een. En dan was je weer 10 meter verder. En dat eindeloze gedoe. Ja, ik denk dat dat een beetje bij kinderen ook wel hoort. Hè? En ik moet ook denken aan... aan de eerste keer dat mij dat opviel, toen hadden wij onze oudste zoon in de draagzak. En we waren op vakantie op de Veluwe ergens. En toen gingen we wandelen, nog even één wandeling voor we naar huis gingen. En we hadden onze auto geparkeerd ergens langs de rand en een vrij drukke weg. En Kasper, zo heet hij, die was dus de hele tijd een beetje suffig geweest in die draagzak. En toen kwamen we het bos uit en toen was hij opeens van auto, auto. Of helemaal zo van, helemaal enthousiast, want er bewoog van alles en er was opeens iets heel anders aan de hand. En wij moesten er alle twee erg om lachen, maar ik heb er later nog wel over nagedacht. Ik dacht, ja, een boom staat stil, een boom, ja. Dus dat moet je ook een beetje leren en misschien moet je dat leren in je kindertijd en dan later echt gebruik echt van maken.
Ja, auto's zijn veel spannender op alle manieren.
Die bewegen, ja.
Er gebeurt van alles.
Leuk. Ja, is ook leuk, ja. Ik denk eigenlijk dat het alle twee belangrijk is, ja.
Maar we kunnen dus eigenlijk ook wel uit deze column herkennen wat jullie in het begin van de uitzending zeiden. Dat ook in de stad is dat groen en is dat avontuur en de ruimte. Maar je moet gewoon net weten hoe je hem moet gebruiken misschien.
Ja, nou dat is interessant wat je net zegt, van dat je dat moet weten. Kijk, wij hebben in ons onderzoek natuurlijk niet alleen gekeken naar die groep die het wel weet waar het is en waar ze naartoe moeten. Maar ook naar andere groepen en die veel minder kennis in huis hadden, veel minder hoog opgeleid. Van buiten kwamen, soms uit buitenlanden of meestal eigenlijk uit buitenlanden. En daarin zagen we toch wel grote verschillen tussen de manier waarop de stad beleefd en ervaren werd. En vooral ook de manier waarop de stad als geheel benut kon worden. Dus heel veel plekken, zoals wij hier bijvoorbeeld de OBA hebben. Hè, daar kan je gratis in en uit. En het is natuurlijk geweldig. Je kan boeken pakken, je kan ze lezen. Maar je moet niet onderschatten hoeveel mensen dat gewoon niet weten. Dus die weten of deze plek niet te vinden. Of ze weten überhaupt heel weinig van bibliotheken. En En wij zagen enorme verschillen tussen verschillende gezinnen met verschillende achtergrond. En daar ligt nog wel een heleboel te verbeteren. Ja. Om ook die plekken, want de stad heeft natuurlijk van oudsher heel veel plekken die openbaar zijn, toegankelijk zijn. Prachtige parken hebben we de laatste jaren weer bijgekregen. Geweldig.
Eigenlijk het openen van die plekken voor
die groep. Ja, het openen van die plekken voor die groepen. En dat is wel een belangrijk punt, lijkt mij.
Is dat een taak voor de gemeente?
Dat is zeker een taak voor de gemeente, ja. Ja.
Want hoe komt het dat die groepen zo'n afstand voelen tot die plekken of dat niet weten?
Nou ja, dat heeft iets te maken met de achtergrond. Dat ze soms dus inderdaad uit buitenlanden komen, waardoor ze het niet weten. Het heeft te maken met ook wel angst en onzekerheid over hoe je in de stad moet bewegen. We hebben gevonden dat bijvoorbeeld het fietsen heel erg belangrijk is. Dus sommige groepen fietsen niet. Nou, als je in een stad als Amsterdam niet fietst of je bent bang om te fietsen, geef je dat ook een beetje door aan je kinderen. Hè, waardoor het ook voor die kinderen wat moeilijker wordt om bijvoorbeeld naar het centrum te gaan, naar plekken die belangrijk zijn.
De afstanden zijn dan letterlijk groter, ja, hè? Ja. Een kringetje om je huis kleiner, omdat je alles lopend doet.
Ja, ja. Dus dat fietsen is wat dat betreft ook. Ik heb nu een van mijn collega's die ook veel met fietsen doet en onderzoek en zo hebben we het laatst nog weer over gehad, om daar specifiek aandacht aan te gaan besteden. Omdat het blijkt dat als je in Amsterdam geen fiets hebt of je kan niet fietsen, dat je op enorme achterstand zet. Ja, want als mensen bijvoorbeeld de tram nemen, ze stappen hier in en ze gaan daar uit, hebben ze heel vaak geen idee
wat
daartussen is. Hè. Dus ze begrijpen de stad eigenlijk niet, hoe het in elkaar steekt. Hè. Dat kan je alleen maar ervaren door te lopen of te fietsen, door zelf te gaan.
Dan krijg je dat overzicht van de stad.
Het overzicht en snap
en
je ook beter
die
plekken.
En dan wordt die ook minder eng, want ja, dat is natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Het is ook heel erg spannend als je die stad waar je woont echt niet kent.
Ja.
Dus dan krijg je een soort van, ook naar de kinderen toe, van ik wil je altijd kunnen zien en blijf dicht bij ons. Hmm. Dat is een soort angstig leven.
Ja, want wat betekent dat voor de kinderen? Kunnen zij dus ook minder op straat zijn zelf, omdat die ouders wat angstig zijn?
Nou ja, in ieder geval wat Naomi net ook zei, dus binnen gehoor en gezichtstoestand of gezichtsafstand. Dus je ziet dat veel van die ouders ook zeggen van ja, ik zie mijn kind het liefste thuis. Nou, dan zit het dus thuis, hè, dus binnen. En dus veel binnenkinderen ook in die categorie.
En van die andere groep, die kinderen zijn wat zelfstandiger of wat...
Nou, zelfstandiger is eigenlijk niet het goede woord, weet je. Kijk, er is een enorme verschuiving geweest in hoe wij tegen kinderen aankijken. Als je vergelijkt met dat onderzoek waar u net aanhaalde, hè, dat je zag dat kinderen als weerbaar werden gezien. Dus kinderen konden gewoon hun gang gaan of tot op zekere hoogte, want ze zouden zich wel redden. Er zouden andere mensen zijn die zich er in positieve zin mee zouden bemoeien als er wat was. En nou, zo ging dat een beetje. Nou, dat hele zeg maar discours over kindertijd is enorm veranderd. Dus wij definiëren kinderen tegenwoordig primair als kwetsbaar. Hmm. En dat betekent dat je kinderen dus altijd moet begeleiden als ze buiten de deur zijn.
Beschermen.
En voortdurend beschermen. En dat idee dat is eigenlijk doorgedrongen tot hele brede lagen van de bevolking. Alleen de mensen die onderaan de ladder staan en het minste kennis hebben, minste geld hebben, minste opleiding hebben, minste woonduur hebben in de stad, die hebben ook wel dat idee dat ze een kind moeten beschermen, maar ze weten niet precies hoe. Dus de uitkomst daarvan is dat ze dat kind dan maar thuis houden of dichtbij houden.
Ja.
Terwijl die andere groep denkt, die klaagt over, ja, we moeten altijd mee, we hebben dit, we hebben zus enzovoort, maar ze doen het wel.
Ja, ze gaan er echt op uit.
Ze gaan er wel op uit. En dus die zelfstandigheid van kinderen is heel betrekkelijk, heel gering.
Ja.
Maar zij leren natuurlijk wel heel veel met dat eruit gaan.
Ja, dus ons idee van kinderen is dat ze primair kwetsbaar zijn.
Ja.
Dat is veranderd sinds...
Nou, sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw eigenlijk. Ja.
Toen
ja.
dachten we nog, kinderen kunnen eigenlijk heel veel aan.
Ja, ja, dat kun je ook overal terugzien. Of nou, in dat onderzoek dan hebben we gesproken met ouders die dan in die tijd opgegroeid zijn en hoe ze hun eigen kinderen, dus dat kon je heel goed vergelijken. Zelfde plekken. En ja, daar zag je dus, ja, ook een beetje wat ik net zei, van ja, die scheidslijn tussen ouders en kinderen was veel duidelijker. Dus die kinderen gingen gewoon naar buiten en die ouders gingen hun eigen dingen doen en die kwamen dan weer terug. Een heel treffend voorbeeld vind ik zelf, wat ook in dat onderzoek aangehaald is, is over Amsterdam-Zuid, dat die kinderen heel massaal nog het Vondelpark als plek hadden om te spelen. Gewoon zelfstandig. Hè. Die kinderen gingen uit die straten eromheen, gingen allemaal naar het Vondelpark en daar lekker spelen. En dan kwamen ze weer terug, want ze moesten om 6 uur natuurlijk allemaal eten, hè, Nederland. En dan kwamen ze terug in de straat en dan was er één kind, was er niet. Hè, dus die ouders zeiden van, ja, waar is die en die? En moesten al die kinderen weer terug om dat kind te gaan zoeken. Oh ja. Maar die ouders gingen gewoon verder met eten koken of wat dan ook.
En wanneer was dit?
Dit speelt in de jaren 60,
ja.
Dit voorbeeld. En nou, ik vind het een prachtig voorbeeld, omdat er nu zou een enorme paniek uitbreken. Ja. Kind weg, in het Vondelpark.
Ja. Alle ouders zoeken.
Nee, en je zou al helemaal niet die kinderen weer terugsturen, want jeetje, dan raak je er misschien nog een kwijt. Ja. Ja. Dus het vertrouwen in dat het goed zou komen, dat die kinderen dat zelf wel konden oplossen. Ja. En het bleek gewoon dat zo'n kind ergens in een bosje zat of gewoon nog wat na te mijmeren of wat dan ook. Er was gewoon niks aan de hand. Maar goed, dat heeft ook te maken met numerieke aanwezigheid van kinderen die alleen zijn. Hè. Kijk, als wij nu één kind alleen zien lopen, heb ik zelf ook, hè, zo geprogrammeerd ben je, denk je van, goh, als het kind alleen loopt er eigenlijk wel iemand bij. Wat is
het
er
kan
misschien
niet goed
iets?
Zijn.
Gaat dat wel goed? Hè? Terwijl in die tijd, ja, was dat gewoon.
Waren er gewoon veel kinderen in het straatbeeld ook?
Ja, en dat natuurlijk ging dat ook wel fout. Maar dat was ook onderdeel van het leven. Kijk, we zijn natuurlijk heel bang om fouten te maken. Hè? Dus dat is de andere kant van die kwetsbaarheid. Is dat je altijd dus de kinderen moet beschermen. En als er iets gebeurt met het kind, ben jij als ouder primair de eerste aangesproken. Van ja, wie laat zijn kind ook alleen in het Vondelpark?
Ja, dus er zit ook een dus beoordeling
zit
een
enorme,
van elkaar in.
Ja. Een enorm maatschappelijk ding.
Ik vind het wel grappig, want ik kan denk ik zelf in mijn persoonlijke jeugd zie ik die verandering al heel erg. Want jullie schrijven hier ook over. En toen moest ik ook denken aan het Kinderen voor Kinderen liedje van vroeger. Dat heette Het Sleutelkind.
Oh ja.
En dat ging over een meisje dat na school, de ouders werkten allebei, dan maar gewoon thuis in er eentje met de sleutel onder nek. Tenminste, zo stelde ik me altijd voor. En dan de was nog even uit de droger moest halen en zelf een potje eten op het vuur moest zetten. En dan om een uur of 8 of zo kwamen er ouders beide weer thuis. Ik heb als kind ook wel van die dagen meegemaakt. Maar toen ik jullie boek las, dacht ik, die actieradius is echt afgenomen. Dit zou misschien nu niet meer zo snel gebeuren.
Ja.
Is dat iets waar jullie over hebben gesproken? Zijn er nog ouders die dit doen? Bestaan sleutelkinderen nog?
Jawel, je ziet ze wel, maar dat zit rond groep 8. zie je ze wel. Maar het is niet een positieve keuze vaak. Het is vaker, ik krijg het niet opgelost op een andere manier, dan denken, nou, dus het is ook wel oké.
Okay. Ja.
We zien eigenlijk dat zo vanaf een jaar of 10, 11... dan gaan die kinderen natuurlijk bijna naar de middelbare school. Eigenlijk in dat laatste jaar zie je bij ouders een soort switch van, oh, we moeten dat kind eigenlijk heel snel zelfstandig maken. Want volgend jaar kunnen we niet alles meer mee. Want het eerste uur valt uit en ertussen zitten nog uren vrij. En dat kan je gewoon echt niet handelen in een werkschema. Dus we zien een soort versneld, oké, fiets maar zelf, ga maar alleen naar huis. Maar eigenlijk in een soort snelkookpan in dat laatste jaar.
Ja.
Omdat er dan eigenlijk een bewustwording komt van, oh, het gaat toch gebeuren.
Ja. En die eigen
maar eigenlijk wil je dat veel eerder al inzetten. En wij houden wel ook een soort pleidooi om te kijken, kunnen we die zelfstandige actieradius van die kinderen niet weer wat vergroten?
Want hoe zou je dat kunnen doen?
Ja, nou, dat zit heel sterk ook in de ruimtelijke aanpak van letterlijk de angst voor verkeer. Wat een hele grote is die toch meespeelt. De verhouding auto's en kinderen is door de jaren heen in de stad natuurlijk enorm veranderd.
Ja.
Maar er eerst veel meer kinderen waren dan auto's, is dat nu totaal omgekeerd. Dus dat verkeer is een verkeersveiligheid is een ding waar we wat aan kunnen doen.
Ja.
Enge mannen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat gevoel. Daar, daar weten ouders zelf ook wel van, daar corrigeren ze zichzelf ook vaak op. Van ja, ik kan daar ook niet te angstig voor zijn, want dan mag mijn kind nooit meer wat.
Ja.
En dat is ook, die hebben we ook duidelijk minder gehoord.
Ja.
Dus ik denk als je begint met letterlijk kijken naar welke straat heeft nou welk verkeer nodig. En kunnen we niet kijken of we dat verkeer juist wat uit de buurt gaan halen voor een deel. En daar veel specifieker in kiezen. En kijken naar routes, naar bepaalde functies toe, naar school toe. Ja. Dat we daarin kunnen ondersteunen. In die kinderen toch meer vrij laten.
Ja, we hebben vorige uitzending in ons dossier Amsterdam een uitzending gemaakt over drukte in de stad. Toen ging het ook heel veel over dat voornamelijk het verkeer in Amsterdam drukker is geworden.
Ja.
En toen zat er iemand aan tafel die heel actief was bij de Fietsersbond. Maar nu zijn er ook ouders die zeggen, ja, er is eigenlijk te veel aandacht voor die fietsers. Laat er nou meer aandacht zijn voor de kinderen.
Nou, ik denk wel dat we heel snel de switch moeten maken van langzaam verkeer dat gaat over lopen.
Ja.
Dat moet prioriteit nummer 1 zijn, dat je dat prettig kan doen. En daarna komt fiets en dan auto. Op zich, de switch van auto naar fiets is denk ik een hele goede voor een stad. Gewoon al qua luchtkwaliteit en ga zo maar door.
Ja.
Maar als we zeker in Amsterdam kijken, dan is het succes van de fietser is een hele heftige verkeersstroom.
Ja.
Als je daar een kind in wil leren fietsen, dat is heel verschrikkelijk. En dat is echt heel gevaarlijk, omdat er gewoon, het macht van de aantallen is er eigenlijk. Dus iedereen gaat aan alle kanten langs je, want ze moeten door. En je kan een kind niet echt de verkeersregels leren of leren fietsen.
Nee.
Op, nou ja, een heel aantal plekken in de stad.
En ook juist voor dat lopende verkeer, dat langzame verkeer, ja, zijn ook fietsers denk ik gevaarlijk in Amsterdam.
Ja, zijn ze
misschien
echt
juist
heel
doordat
dominant.
Ze prioriteit zijn.
Ja.
En ook een beetje arrogant geworden, denk ik. Ik stop
ook
zelf ook vaak genoeg niet voor een zebrapad.
Nee.
Terwijl dat natuurlijk eigenlijk wel echt de regel is. Maar als fietser voel je je op de een of andere manier daarin gesterkt dat jij dat niet hoeft. Omdat je met z'n allen bent, denk ik.
Ja.
Dus dat is wel, ja, had ik zo niet over nagedacht. Dat voor kinderen ook juist dat langzame verkeer lopen naar school
Voor kinderen, maar heel veel groepen. Die kinderen zijn daar ook heel belangrijk in. Maar eigenlijk, wij allemaal vinden dat helemaal niet prettig als we gewoon niet kunnen oversteken.
Nee.
Of daar 3-4 minuten staan te wachten voordat er een gaatje in de fietsenstroom is.
Ja. Ik ga toch het gesprek even onderbreken, want we hebben ook nog een reportage. En die willen we ook nog graag even laten horen.
Nou, het is wel heel grappig. Ik kan me even een anekdote herinneren dat ik een jeugdvriendje tegenkwam na 23 jaar. En toen zei ik wie ik was en hij moest 2 seconden nadenken. En toen zei hij, oh, van dat huis.
Dit is Lara Kostic. Lara groeide op de Amsterdamse Westerdoksdijk. Een stadswijk die in korte tijd ontzettend veranderde.
Het begin kan ik me natuurlijk niet heel goed herinneren, maar vanuit de foto's kan je zien dat het eigenlijk gewoon een kaal industrieel terrein was met vrij weinig. En toen dat dus langzaam maar zeker eind jaren 70, begin jaren 80 opnieuw bewoond werd, is dat heel erg gaan uitgroeien tot een stadsjungle bijna.
Een stadsjungle dus, waar allerlei soorten buurtbewoners samen bouwden aan een speelparadijs voor kinderen.
Allerlei mensen die nog buiten de loodsen of de woonboten om gewoon een woonwagen neer hadden gezet. Zelf een huisje hadden gebouwd. Allemaal beesten, honden, katten, kippen. Ik heb zelfs een tijdje een ezel in het tuintje voor mijn raam gehad. Ik weet even niet zo goed hoe die daar belandde, maar die was even te logeren volgens mij. Dus dat was prachtig.
Er kleeft ook nadelen aan dat rauwe bestaan.
Het was gewoon niet de standaard straat en het had ook gewoon een hele ruige uitstraling. Het was ook ruig, omdat dat toen de tijd achterkant van Centraal was gewoon waar de prostituees rondliepen. En dealers en dit was even zo'n plekje waar even naar uitgeweken kon worden om je dingetje te doen, om het zo te zeggen. Dus onderweg van school terug naar huis of andersom. Kon je spuiten tellen en condooms tellen en dat hoorde er ook bij.
Maar bang was Lara nooit.
goede geel. En ik weet dat er die en die en die en die even naar buiten komen om te kijken wat is er aan de hand. Het is bijna een onuitgesproken gevoel van saamhorigheid. Gewoon omdat je een tijd lang met elkaar geleefd hebt op een bepaalde manier, op een bepaalde plek. En dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
En heel zonde dat weg is. Of dat nu alleen maar in ons zelf bestaat.
Want eind jaren 90 besluit de gemeente de oorspronkelijke bebouwing te slopen. En te vervangen door nieuwe appartementen en kantoren.
Ik was net 18. Ik was net 18 toen we eruit moesten. Ik ben er zelf bij geweest toen ze gingen slopen. En ook dat het dak van mijn huis werd ingebeukt door een enorme grijpkraan. Of noem je zo'n ding. Bakbeest. Monster. Ik stond er gewoon voor. Gelukkig met een lieve vriend van mijn studietijd. En ja, ik stond erbij en ik keek ernaar. Met tranen in mijn ogen. Ja.
Om haar jeugd te eren, maakt Lara een documentaire over de kinderen van het Westerdok. De film moet een sociaal-historisch document worden van twee generaties Westerdokkers die opgroeiden tussen de rails. Speciaal voor Radio Zwammerdam geeft ze nu vast een rondleiding van de plek waar ze opgroeiden.
Ik kijk nu naar de drie torens van de Posthoornkerk. En dat is dus, dat was mijn eerste kleuterschool. En je ziet ook het spoor. Dat vond ik altijd wel een eng stukje. Maar dan stak ik over en ging ik hier zeg maar mijn straat dan in met de kinderkopjes. En dan was het altijd een soort van, nu ben ik thuis. En dan denderde ik met die fiets over die kinderkoppen door. Rammelbakken werden al die fietsen natuurlijk binnen no time erdoor. En dan, dan begon hier een hele lange rij met die loodsen. En aan het eind altijd mijn huis die er net zo bovenuit stak. Dat was zeg maar de straatkant. Dat was een beetje, daar was niet heel veel bijzonders. Maar aan de andere kant, dat was dus onze tuin. Onze grote stadsjungle. Waar we van alles konden uitvreten.
Heb je het idee dat jouw namiddag er anders uitzag dan bijvoorbeeld de kinderen uit je klas?
Nou, misschien wel in de zin dat natuurlijk, als het dan fijn weer was, dat je gewoon veel meer naar buiten kon. Tenminste, het was rustiger. Er was niet veel verkeer. Je kon ook lekker veel ontdekken. We gingen ook wel, dat mocht natuurlijk niet, maar dan wel de dijk op onder de tralies van het hekwerk van de NS door. En dan daar een beetje dwalen. Aardappels poffen tussen de rails en zo.
En denk je dat het dan beter is voor een kind om daartussen op te groeien dan hier op de georganiseerde straat?
Nou, ik weet niet hoe kinderen dit nu beleven. Maar ik denk dat als je een plek hebt waar geen auto's rijden, waar alles een beetje vanuit zichzelf mag zijn. Of dat misschien wel je fantasie kan prikkelen en je inspireert.
Het Westerdok leverde volgens de documentairemaakster typische stadsbewoners op.
Nou, ik heb wel het idee dat we allemaal vrij eigen gereid, zelfstandig en ondernemend en creatief zijn. En dat we allemaal wel nog een soort van iets woest zo in ons dragen. Een soort van Westerdok woestheid of zo.
De Westerdok woestheid. De plek zoals hij was mag dan verdwenen zijn. In de harten van de voormalige bewoners leeft de stadsdam voort. Dat is de reportage. We hebben helaas geen tijd meer over om erop te reageren. Maar in ieder geval is duidelijk dat er stadskinderen in soorten en maten zijn. In ieder geval ouders in soorten en maten. Ik ga nu afronden. Dit was dus de derde aflevering van dit jaar in het dossier Amsterdam. Waarin we de nieuwe generatie stadskinderen onderzochten. Heel hartelijk dank ik mijn gast vanwege haar kennis en eigenlijk mijn gasten. Ik heb hier gasten staan, ik wist niet dat jullie met z'n tweeën kwamen. Mijn gasten vanwege jullie kennis en inzichten omtrent de behoeften en tijdruimtelijke gedragingen van deze kinderen. Ook wil ik onze vaste columnist Gemma Venhuizen bedanken voor een mooie column. En natuurlijk mijn charmante collega Misha Melita, die er nu wellicht uit is waar ze haar toekomstige kinderen gaat opvoeden. Ook wil ik de technicus van deze week bedanken, die deze live-uitzending op uw goede banen wist te leiden, Vrouwkje Waterbolk. En volgende week een nieuwe uitzending van Swammerdam, waarin Misha en Elmer de grens opzoeken tussen kunst en wetenschap. Misha, kun je iets kort vertellen over de uitzending?
Ja, we hebben volgende week Hans Albing en Bert van der Roemer. Bert van der Roemer deed onderzoek naar de geschiedenis van kunst en wetenschap en hoe mensen dat in de 16e eeuw combineerden. En Hans Albing is zelf wetenschapper en kunstenaar. We kijken naar hoe je dat combineert, of dat problemen oplevert of juist elkaar kan verrijken. Dus dat wordt een interessante uitzending, denk ik.